Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We hebben hier aan tafel Ali Boussabon, Dennis Kranenburg en Geert den Oude. Geert, drie aantrekkelijke Rotterdamse eredivisiewedstrijden dit weekende. Welke was het leukste?
Nou, die van Feyenoord.
Vanwege de goals?
Ja.
Dat was daar nog niet zo spannend?
Nee, maar ja, dat zijn de wedstrijden sowieso niet. Al die wedstrijden zijn niet spannend. Het was heel vermakelijk bij Sparta. Maar uiteindelijk heb ik wel genoten van vier keer Ueda. Ja, dat Absoluut. Vond ik wel mooi. Vooral zijn kopdoelpunten.
Ja, daar gaan we het over hebben. Want Ali, na een minimale zege bij Telstar, nu een ruime dus tegen PEC Zwolle. Het was een keer niet één helft, maar twee helften zeer sterk.
Ja, dat gaf Van Persie ook aan na de wedstrijd.
Vond jij dat ook?
Ja, vond ik ook. Ik vond wel dat ze nu een bepaald niveau aantikten. En dat ook behielden, waar dus ook over de hele wedstrijd ook echt de dominant waren. In balbezit en in balverlies.
Ja, wat dat niveau betreft, is Feyenoord nu uit het dal of is dit de standaard?
Ja, misschien allebei eigenlijk wel. Hè? Je wint moeizaam van Telstar, je wint nu makkelijk en ruim van PEC Zwolle. En ik denk ook dat dit ook wel de standaard moet zijn die Feyenoord aan moet willen tikken. Hè? Dominant voetbal over twee delen van die wedstrijd. En daarin ook gewoon ruim het verschil weten te maken. Zeker tegen dit soort tegenstanders.
Ja, want Geert, als jij als spits er in 55 minuten al vier hebt gemaakt, wil je dan niet blijven staan? En dan nog meer maken?
Ja, natuurlijk. Je wil als spits altijd meer doelpunten maken. Hè? En ja. We hebben ooit een keer Johan Voskamp gehad die op 7 stond en die kon een record even naren. Dat was wat anders
toen Everson, toen.
Ja. Dat Everson hem eruit haalde dan in dit geval. Maar ik ben gewoon
Snap heel... je dat hij rust kreeg?
Zeker, want Feyenoord moet eigenlijk donderdag die wedstrijd in Roemenië gaan winnen. En op het moment dat Feyenoord en daarna ook Heerenveen nog voor de beker, toch?
Ja, Ajax, Heerenveen, Twente, ja. Dat zijn ze. Ja.
Op het moment dat Feyenoord die positief kan afsluiten, dan wil ik pas zeggen dat Feyenoord uit een dal is. Want ja, twee wedstrijden tegen Telstar en Zwolle zijn voor mij geen graadmeter in de hele competitie of alle competities waarin Feyenoord speelt.
Nee, oké, maar je zag natuurlijk wel echt weer een dominantie in de Kuip zaterdag.
Ja, maar ik heb wel vaker dit seizoen dominantie gezien. Alleen ik heb ook heel veel terugval gezien. Waardoor ik vind dat het Feyenoord onwaardig is eigenlijk. En daardoor ben je ook de voorsprong op PSV kwijt.
Ik ben het wel mee eens, want met PSV bijvoorbeeld, als je op een gegeven moment dat ze in een dalletje zaten en die hebben op een gegeven moment de lijn zijn ze aan begonnen en hebben ze doorgetrokken. Hè, door te winnen, onder andere van Feyenoord, Europees ook goed te doen. Dan kun je zeggen van die zijn op de goede weg. Hè, maar wat Geert terecht zegt, ja, nu moet je een reeks neerzetten om aan te geven van oké, dit is ons nieuwe norm en dit niveau kunnen we elke wedstrijd aantikken.
Ja. Nou, u weet dat, jongens, had hij trouwens niet nog eentje toch wel kunnen maken? Bijvoorbeeld die strafschop,
ja.
Die Timber uiteindelijk nam.
Ja, ja, er is dus een lijstje, hè, wat logisch is. Hè. Stijn is 1, Timber 2 en Ueda is nummer 3. Maar ik denk wel dat als je spits zo bezig is die een hattrick, gewoon een zuivere hattrick kan scoren na een half uur al. Ja, dan moet je ook wel even dat gevoel hebben. Zeker als je een van de leiders bent van dit elftal. Van, hey, hij is in vorm, hij is de man op wie...
Hij vroeg er ook wel om, hè? Je zag het wel aan, van laat mij hem nemen.
Maar hij is natuurlijk heel nederig. Heel erg. Ja, het past ook bij de Japanse cultuur.
Beetje een Geert den Oude.
Ja, precies.
Maar zullen we gewoon hier even gewoon... Van Persie heeft een lijstje gemaakt. We hebben in het verleden wordt er allerlei kritiek geleverd op afspraken die dan niet gemaakt zijn. Of spelers gaan zelf een strafschop nemen. Er is gewoon een afspraak. Timber is nummer 2. Die gaan we gewoon nemen. Punt.
Nee, dat snap ik ook. Maar je kunt toch ook aanvoelen dan als leider van zo'n team. Hè? Want je kunt geen aanvoerder zijn, maar wel een leider zijn. Dan kun je toch ook denken van hij zit erin. Het is ook voor hem belangrijk dat hij de doelpunten voor ons
maakt. Dat begrijp ik wel. Maar het is zoveel wat als. Als die strafschop mist en Zwolle maakt 2-1. Dan zeg je, ja, maar wie had Timber staat toch op die lijst als nummer 2?
Ik wil zelfs... ik denk anders. Ik heb zoiets van... Je hebt spelers in je team en iedereen met zijn bepaalde kwaliteiten en zijn taken. Ik vind in alle tijden dat je de spitsen penalties moet laten nemen. En mocht hij ze missen, dan zeg je, weet je wat, jij bent niet ervoor gemaakt. En waarom zeg ik dat? Je moet proberen hem topscorer te maken. Dat is goed voor de club en goed om eventueel te kunnen verkopen. En twee, een spits heeft doelpunten nodig voor het vertrouwen, voor al die dingen. En dus alleen daarom al zal ik hem penalties laten nemen. En middenvelden zijn ervan afhankelijk. Is ook niet zo belangrijk voor een middenveld. Ze is wel belangrijk, maar ze gaan niet...
In het geval van Stijn natuurlijk wel. Hè? Die wil natuurlijk ook wel gewoon dat Moyenne opkrikken.
Ja, maar dan nog...
Daar is hij voor gekomen.
Ik vind in alle tijden, vind ik, een spits moet je in de positie zetten dat hij doelpunten kan maken. Waarom? Dat is zijn taak. En dat geeft hem het vertrouwen om doelpunten te maken bij wedstrijden voor je te beslissen. Maakt hij het niet of is hij geen specialist? Dan kijk je naar anderen.
Ja. Er is best wel wat gedoe over ook, hè? In het stadion. Hoor. Er was best wel wat gemor ook van de tribunes. Van mensen die ook echt die begonnen Ueda toe te zingen.
Ja, en die is de hele avond toegezongen. Hè? Normaal zo lang en zoveel als dat die werd toegezongen.
Dat sowieso, ja.
Ja. Ja, maar heeft dat ook niet mee te maken met het verhaal van Timber zelf over zijn eigen positie? Dat daar misschien wat schuurt?
Wat frictie, ja. Het was ook een spandoek, hè, voor de West ook te zien. Hè? Met daar ook een boodschap, ja, inderdaad.
Dat leeft ook natuurlijk. Hè? Ze weten niet dat hij bijtekent. En, het is natuurlijk onrust, voor nu veel over geschreven. Je weet hoe het gaat in de media.
Ja, maar dat vind ik ook wel. Ik vind dat voetballers sowieso... Inderdaad, wat dat spandoek zegt, duidelijkheid bijtekenen of vertrekken. Weet je wel? Het is niet erg als je vertrekt. En dan heb je gewoon nog een heel seizoen waarbij je onder contract staat voor Feyenoord en je dienst, je service kan verlenen.
Ja. Wat was dit ook, Dennis, waarom Timber niet echt juichte na het nemen van die strafschop? Nee. Ja, althans, met zichzelf juichte, maar niet echt deelde met het legioen.
Dat denk ik ook. En hij zat natuurlijk ook in een wat mindere vorm hiervoor. Hè? Dus ik kan ook zo dat hij denkt van, nou, ik speel nu een goede wedstrijd en ik maak ook nog eens een goal. Maar ik had wel het idee dat het voor hem zelf wel een soort momentje meer was dan voor de rest.
Ik moet ook erbij zeggen
dat delen met de rest.
Ik vind ook niet dat ze het echt goed hebben aangepakt. In de zin van, hij is altijd een belangrijke speler. Misschien wel je beste speler geweest. En dan vind ik, je pakt zijn aanvoerdersband af. Terwijl dit er gewoon nog is. Hij is nog niet weg. Weet je? Pak het wat chiquer aan. Geef hem het vertrouwen, praat met hem. Ga je ook, denk ik, dingen beter voor elkaar krijgen. Op het moment dat je dat soort dingen doet, dan gaat er bij hem ook wel iets zitten in zijn lichaam. Dat hij denkt van, oké, waarom zou ik, hè, ondankbaar. Dat soort dingen komen dan ook in hem op, denk ik.
Ja. Trainer Robin van Persie die reageerde er ook nog eventjes over de stemming rondom Timber.
Ik heb het spandoek ook gezien en daarbij uiten de supporters hun gevoel en geven ze aan dat ze graag willen dat hij blijft. Dat willen wij ook graag. Alleen daar heb je wel twee partijen voor nodig. En dat proces loopt nu al een tijdje, dat is ook niet iets nieuws. En wanneer daar echt definitief nieuws over komt, weet ik niet. Dat zou je aan Quinten zelf moeten vragen of aan Dennis.
Dat kan niet. Want die geeft geen interviews, begrijp ik.
Ja, maar daar vind ik ook wat van. Ik vind dat hij dat wel meer moet doen. Daar heb ik ook met Quinten over gesproken. Ik vind dat het ook erbij hoort. Dat je als speler wel gewoon interviews geeft. En zeker als het over voetbal gaat, dan moet je daar gewoon als speler, vind ik ook, gewoon voor die camera komen en gewoon interviews geven. Dus de laatste keer dat ik het met hem daarover heb gehad, toen was hij het ook daarmee eens. Dus ik zal nog een keer met hem gaan praten voor jullie.
Ja, van de zomer was dat al, hè? Rond het trainingskamp in Duitsland en Oostenrijk ging het er al over inderdaad. Van, ja, gaat hij het bijtekenen? Gaat hij nog vertrekken? Wat gaat er nou gebeuren? En toen zei hij ook, ja, iedereen praat over me, maar niemand praat eigenlijk met me. Ja, dan wil je dat wel doen, maar dan moet je dus wel ook voor die camera komen.
Ja, duidelijk. Ja. Je houdt ook veel onduidelijkheid weg op die manier.
Heel onprofessioneel.
Ja, eens. Ik vind dat je gewoon...
Van Persie heeft trouwens zelf in zijn leven ook gedaan, hè?
Ja, het was ook heel onprofessioneel. Ja, je wordt vorstelijk betaald. En ja. Wij hebben voetbal gespeeld. En er wordt nu nog steeds voetbal gespeeld voor het publiek. Mensen betalen veel geld. Ja. Mensen betalen abonnementen, seizoenskaarten. En die hebben gewoon het recht om spelers erover te horen.
Ja. Dus het is gewoon... Over Timber, dan zien we de oude Timber wel weer. Had hij die assist bij de 2-0, zelf nog een behoorlijke kans gehad ook.
Nou ja, kijk, de oude Timber is voor mij ook op een Champions League niveau. Dus deze week weer de Europa League niveau. Dominant zijn. En voor mij was Timber in die tijd een speler die makkelijk bij een andere club op een nog hoger niveau mee kon draaien. Ja. Dat zie ik nu nog. Die Timber die heb ik nog niet zoveel gezien. Ik zeg niet dat het heel slecht is. Nee, helemaal niet. Maar... hij kan nog beter.
Ja, toch bewijst hij wel een van de betere Feyenoorders te zijn op dit moment.
100%.
Ja, maar dat is in sommige gevallen ook niet zo moeilijk.
Waarom gelijk weer zo flauw, Geert?
Maar... Maar luister, waarom krijg ik nou weer het deksel flauw? Omdat ik wat kritisch ben. Feyenoord, we hebben 2 weken geleden heb ik hier opgenoemd hoeveel wedstrijden Feyenoord verloren heeft. Feyenoord heeft gespeeld tegen Telstar en Zwolle. Weet je wel, kom eens op. Zo goed is het nog niet.
Nee, maar goed, Valente is op dit moment wel heel goed. En Ueda is ook heel erg goed. En Timber valt daarin ook op natuurlijk. En...
Klopt, dan hebben we er 3.
Ja, doe er nog 8 mee. Nou goed, laten we naar Ueda gaan. Die maakt 3 kopdoelpunten, waaronder die 4-0. Dat is, dat is wel kunstzinnig knap, hè?
Ja, nou,
Half springend, naar achteren leunend en dan inkoppen.
Ik heb het vaak gezegd, ik ben misschien wel de slechtste kopper in de geschiedenis van de Eredivisie. En ik blijf me verbazen van hoe...
Zeg jij Dennis of zeg ik het?
Verbazen hoe je een bal zo in kan koppen. Zo ongelooflijk knap. Dat is echt niet
Als
normaal.
Iemand heel zelfkritisch is, mag je daar nooit nog overheen gaan, jongens. Dat mag je niet doen.
Nee, niet Ali. Nee, niks gezegd.
Nee. Maar weet je wat het vooral is? Het is vooral timen. Hij kan heel goed timen. Er zijn mensen die veel... Nou, Ueda, die is hoe groot is Ueda? 1,80 meter?
82, ja.
Verbeteren. Ja. Weet je wat, hij is een stuk kleiner dan ik was, maar hij kan veel beter koppen dan ik kan en kon. Ja. Dus het heeft vooral met timen te maken.
Jongens, even een quizvraagje. Feyenoorders die 4 keer scoorden in een wedstrijd.
Feyenoorders die 4 keer scoorden in een wedstrijd?
Ja, in dat de Kuip. In de Kuip. In
John Guidetti.
Nee, Mario B. 1987, oh. Jorginho Wijnaldum 2011 en in 1990, moet je weten.
Harry van der Laan.
Ja, echt?
Ja,
Harry van der Laan.
Maakte er 4. Was hij tegen MVV? Hoe dan ook. Hij staat nu op 18 goals, hè, die weet dat.
Ja, heel knap.
Dat is echt ongelooflijk. Topscorer in Europa.
Ja, maar dat is dus ook mijn punt. Als je zo'n goed seizoen draait, geef hem die pingels. Misschien kan hij wel een koffer breken of wat dan ook. Dat is goed voor de club.
Hij
goed
voor de jongen. Bij Telstra heeft hij ook nog wel even moeten opeisen.
En dat vind ik dan wel weer mooi, want het is dan, hij is een hele bescheiden jongen. Maar dat hij dan wel even naar de directeur is gaan en ga even bellen met de KNVB. Want het is gewoon mijn goal, waar hij natuurlijk volledig gelijk in had.
Natuurlijk.
Ja. Van Persie over de opmars van de topscorer van Nederland en Europa. En hij is met name onder de indruk van de fysieke gesteldheid van Ueda.
Dat is denk ik wat de basis van zijn goede performance is. Is dat hij... Dat hij zo ongelooflijk fit is. En dat hij daar ook gewoon blijft. Hij blijft dat niveau iedere keer aantikken. En hij blijft het werk doen wat het team vraagt. Want verdedigend is hij zo belangrijk voor ons. De meters die hij daarin stopt. Of hij nou wel of niet scoort. Of 1 of 4 goals maakt. Hij is zo belangrijk. Ook zonder zijn goals voor ons. Voor het team. Dus die positie die heeft hij helemaal zelf. Bewezen. Hij heeft het helemaal zelf laten zien eigenlijk.
Ja, internationale topspits in wording, Geert?
Dat vind ik nog lastig. Kijk, weet je, hij heeft bij Japan laten zien dat hij het op een hoger niveau kan. Hij laat nu dit seizoen zien. En er zie ik ook een groei in. Hij speelt nu volgens mij voor zijn derde jaar bij Feyenoord. En het wordt eigenlijk steeds beter. En als hij ook nog in Europa League doelpunten kan maken, ja, dan zie ik voor hem wel een volgende stap. Waar zijn top ligt, vind ik nog moeilijk te zeggen.
Het probleem is ook altijd topscorers in de Eredivisie. We gaan er dan maar gemakshalve vanuit dat hij dat gaat worden. Die slagen daarna niet internationaal ook nog ergens. Hè?
Dat klopt. Een ander niveau is. Het is gewoon een heel ander niveau. Ja, als jij van de Eredivisie naar de Premier League gaat, of La Liga of de Bundesliga. Ja, er komen gewoon heel andere krachten komen er bekijken. We zien het ook als we in Europa League spelen. Je moet tegen Stuttgart spelen. Of tegen Aston Villa, ja, dan zie je het verschil. Ja. Het verschil met kwaliteit, het verschil met het fysieke, de snelheid, alles ligt gewoon hoger.
Maar Ali, Virgil van Dijk, Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, die zijn gewaarschuwd.
Ja, dat lijkt me wel, ja. Het is, wat ik wel mooi vind van zo'n Ueda is, hij geeft nooit op. Hij staat altijd aan. En dat wil je als spits zijn. En daar word je als verdediger helemaal gek van. Dus iemand die continu aan loer is, en dat doet hij wel.
Ja. Maar ik bedoel, deze drie spelers van het Nederlands elftal. Mm-hmm. Tegen wie ze gaan spelen op het WK tegen Japan. Die zijn natuurlijk wel wat topspitsen gewend, hè?
Ieder
weekend. Die raken toch niet in de war van Ueda nu?
Nou, Virgil van Dijk mag wel. Virgil van Dijk zit niet in zijn beste periode.
Dat klopt,
Ik moet zeggen dat Timber bij Arsenal het heel erg goed doet.
De Ligt doet het ook weer goed.
Matthijs doet het ook goed inderdaad.
Ja. Maar Van Dijk die mag nog even...
Ja. Hoeveel vond je van die loting? Japan? Tunesië en dan wordt het waarschijnlijk Zweden of Polen, hè, denk ik. Oekraïne kan ook.
Ik denk gunstig.
Gunstig, ja?
Ja, dat lijkt me wel, ja. En je had een slechte kunnen treffen, dat is altijd één.
Alleen daarna wordt het Marokko of Brazilië.
Marokko
heeft
ook een goede loting, hoor. Marokko, Brazilië, en dan wordt het gelijk, Haiti en wat was die vierde?
Schotland. Ja.
Dat ook slechter kunnen treffen.
Wou jij zeggen, Geert, dan wordt het gelijk?
Nou, het Nederlands elftal niet. We zitten nu in Rijnmond of in de regio hier, maar het Nederlands elftal is nog... Het heeft ook nog wel wat uitdagingen te gaan. Het heeft ook niet even overtuigd de laatste maanden.
Het zal je vanzelf gaan, inderdaad. Het is niet meer dat je die overcapaciteit
Maar Japan, hebt. Leuk voor Ueda.
Zeker. En Watanabe. Hoe is het met Watanabe eigenlijk?
Watanabe viel natuurlijk uit. Voel die is na een inspeelpas. Wilden ze eigenlijk geen risico meenemen. Dan hebben ze gezegd, kom er dan maar uit. Dus even afwachten. Sowieso qua blessures wel. Want we zagen Stijn invallen. Yes. En een paar minuten later na een sprint aan de rechterkant ook weer uitvallen. Ja, greep naar zijn hamstring. Weten nog niet hoe dat er dan voor staat. Maar je kunt ook wel zelf invullen dat als iemand naar zijn hamstring grijpt na een sprint. Ja. Dat meestal niet binnen een paar dagen weer over is. En we hebben Ahmed Hodžić nog. Hè. Dat lijkt wel mee te vallen op het eerste ogenblik. Hij had last van spierpijn, wilde zelf door, maar Van Persie zei, als een speler zelf wel iets aangeeft, dan moet je daar voorzichtig mee zijn. Zeker ook in de periode die nu komen gaat.
Zeker. Maar
dat is wel een dingetje, hè? Want we hebben nu een heel lijstje hier die je even gooit met allemaal blessures. En En dat hebben we natuurlijk afgelopen seizoen ook gehad. Nou, ik zat er van de week over na te denken. Weet je, ik weet niet of jullie als journalisten wel eens aan Van Persie vragen hoe dat nou kan en hoe hij dat ziet.
Dat wordt regelmatig gevraagd.
Ja, ik heb daar nog nooit eigenlijk een goed antwoord over gehoord.
Misschien hebben ze dat ook wel niet.
Nee, maar misschien ligt het ook wel aan het veld waar ze op trainen bijvoorbeeld. Ik weet niet of alles mee wordt genomen, maar ik ben ook wel eens geblesseerd geraakt op velden waarvan ik dacht van, nou, hier kan ik wel geblesseerd op raken. En als je daar dagelijks op traint, niet zeggen dat het een heel slecht veld is, maar...
Het is ook relatief nieuw, hè, daar op 1908.
Bedoel, ja, maar het gaat... Nou ja, misschien heeft dat wel mee te maken. Weet je, kijk, het Feyenoord heeft een fantastisch veld in de Kuip. Hè. Begrijp me even goed, heb ik vaak zelf op gespeeld. Prima. Maar als het een veld is, of een trainingsveld dat op 1908 ligt... en dat heeft misschien, en ik opper maar iets... dat heeft misschien, ja, door de samenstelling... heeft dat een bepaalde invloed op jouw spieren of wat?
Maar tot voor kort had Feyenoord toch de beste grasmeesters van de wereld zo'n beetje. Ik bedoel, dat zal toch ook op het trainingscomplex op orde zijn?
Die velden ligt er goed bij.
Ja, nee, maar ik heb dat zeg ik net. Ik heb altijd
je zoekt naar verklaringen.
Ik zoek naar verklaringen, weet je wel. We zijn al 3 seizoenen zeggen, hoe kan het nou zijn dat Feyenoord zoveel blessures heeft?
Is een logischere verklaring niet gewoon dat je bepaalde spelers vallen weg... en dat andere spelers dan maar overvraagd gaan worden... en dat die overbelast worden en daardoor ook geblesseerd raken?
Ja, dat begrijp ik wel. Maar ergens raken die spelers wel geblesseerd... die eerste spelers.
Nee, maar je hebt nu wat daarna bent, Ahmed Hodžić. Ja. Nou, daarvoor, je hebt al vanaf het begin van het seizoen, je hebt geen Trauner, je hebt geen Belen. Ja. Nou, dat zijn ook 2 jongens die daar kunnen spelen. Jeng raakt ook nog eens geblesseerd, dus dan vallen er 3 opties weg. Dan moeten deze gasten met z'n 2 maar opzien te vallen.
Ik begrijp het. Ik begrijp heel goed wat je zegt. Alleen mijn punt is dat we nu 3 seizoenen hebben gehad. En dat begon al, 3 seizoenen hebben gehad waarin heel veel geblesseerden waren. Dat fijn dat soms bij wedstrijden 10 geblesseerden.
Dan kom je aan 3, dat is toch 2? Dat is toch vorig jaar onder begin met Priske.
Ja,
en nu...
maar misschien klopt het. Misschien is het 2 in plaats van 3. Maar in mijn idee speelt het al heel erg lang. Dat Feyenoord langdurig blessures heeft. En als je, natuurlijk begrijp ik wel dat de belasting groter wordt als de groep kleiner wordt. Ik kan ook rekenen. Mm-hmm. Maar het zijn wel elke keer spelers die elke keer geblesseerd raken. Weet je, Stijn, zoveel heeft Stijn er niet gespeeld. Weet je, sterker nog, die heeft een paar keer op de bank gezeten. Die klaagt nu ook weer over zijn hamstring. Ja. Je kan niet van Stijn zeggen dat hij overbelast is.
Is Stijn zijn plek kwijt?
Nou, nu sowieso, want het lijkt op dat hij dus niet mee gaat doen. Maar als je gaat kijken hoe Feyenoord het nu heeft gedaan met de mannen die er nu stonden, met Valente, met Timbe en Tagaline, dan denk ik dat het nu eigenlijk gewoon wel heel goed staat bij Feyenoord op dat middenveld. Dus ja, ik denk zoals het er nu uitziet, voorlopig even pas op de plaats.
Ja, dat heeft wel op zichzelf natuurlijk iets pijnlijks. Voor veel geld gehaald van Twente, aanvoerder gemaakt. Ja, en dan voor kerst op de bank.
Ja, maar nogmaals, voor Stijn was het natuurlijk ook een nieuwe stap. Nieuwe club, wordt gelijk aanvoerder gemaakt, brengt druk met zich mee. Reis op de lijn met het media, waarom die aanvoerders maken, een week voor allemaal. En ook,
daar kan hij niks aan doen allemaal.
Nee, daar kan hij helemaal niks aan doen. Nee. En dan proef je bijna alsof mensen hopen dat hij niet slaagt. Hè, die jongen die heeft gewoon een fantastisch seizoen gedraaid bij FC Twente. Die jongen die komt bij Feyenoord, heeft een paar goals geprikt. Heeft hij zijn niveau gehad van Twente? Zeker niet. Geef die jongen de tijd. Je komt bij Feyenoord. Je hebt concurrentie. Je hebt spelers die gelijkwaardig of misschien zelfs beter zijn.
En de tijd geven Ali is door hem ook dus nu, zo nu en dan eens te passeren.
Dat hoort er ook bij. Dat hoort ook bij het voetbal. En ik denk niet dat hij op de bank zit van, nou, ik hoor ten alle tijde het spelen, want ik ben veel beter. Hij ziet ook wel, die jongen is wel realistisch. Die jongen ziet ook wel dat hij aan een andere selectie zit als dat hij zat bij Twente. Dat die gewoon kwalitatief hele goede spelers zijn, die ook gewoon de concurrentiestrijd aan kunnen gaan. En dat weet hij. En ik kan van hem zeggen wat je wil, maar het is wel een jongen die nooit opgeeft, keihard werk, super professioneel is. Dus,
en veel minuten ook altijd wel maakt. Ja. Zeker met die blessures van Wang en Modder er nog bij. Ja, hij valt nu zelf dan ook even weg, maar hij gaat altijd spelen.
Hoe graag had jij je vroeger?
En, ja. En sorry, nog even om in te haken. En hij is de enige middenvelder die ze hebben met zijn profiel. Dus iemand die echt in de 16 komt, altijd op zoek is naar doelpunten. Dat is gewoon een wapen en een kracht.
Ja, zeker wel. Maar als je andere spelers hebt, zoals Valente. Wie had aan het begin van het seizoen, ik ook niet, verwacht dat Valente eigenlijk een van de eerste is die Van Persie op het formulier zet.
Ja.
Weet je, ja, dat betekent dat een ander weer eraf moet.
Want het is waanzinnig wat Valente natuurlijk laat zien.
Absoluut.
Hoe graag had jij niet vroeger met een Valente achter je gespeeld? Die zulke steekpaasjes geeft, die zulke sierlijke dingen kan doen.
Nou, ik heb met een vergelijkbare speler zo mogen spelen in Zweden.
Nou, noem eens even.
Kim Sjellström.
Oh ja, bij
die heeft richting de 100 interlands voor het Zweedse team in Frankrijk gespeeld.
En die moest alles inleveren bij Den
Hoeden? Nou, uiteindelijk heb ik veel assist van hem gekregen, ook bij doelpunten. Maar hij was een speler die achter mij speelde en hij was dan linksbenig. Maar gaf dat soort vergelijkbare ballen zoals Valente deed. Dus ik voorzie ook voor Valente op... Ja, als hij zo doorgaat, dan is de stap naar de volgende gaat echt niet zo heel lang duren.
Nee.
Ja.
En, ja, dat is echt goed.
Ja. En dat is een van de weinige uitzonderingen die van een subtopclub in Nederland naar een topclub gaat en er eigenlijk gewoon staat.
Meteen staat.
Ja, ja, precies. Ja,
die bal in de, wat is het, 39e minuut geloof ik.
Ja, oh, de manier waarop, vreeftrap. Ja.
Maar je zag bij Groningen al dat die bijzonder was. Nog voordat ze degradeerden met FC Groningen, zag je al dat die jongen iets had wat anderen niet hadden. Heel veel lef in zijn spel. Echt dat pure voetbal. En dat zie je ook bij Feyenoord.
Maar ook onder druk, hè? Gewoon niet onder in paniek door drie tegenstanders.
Maakt hem allemaal geen uit. Hij vertrouwt op zijn techniek. Hij vertrouwt op zijn overzicht. Hij heeft een fantastische steekbal. Hard en in de diepte of in de voeten. Of,
dat is vreef,
in de voeten, weet je, dat hij zo gelijk mee kan nemen. Nou, genot om naar te kijken.
Geweldig voetballer. Werden we wat opgewekt van Borges, die in de basis stond?
Ja, leuk voor een assist. Je zag wel dat hij echt op zoek was naar een goal.
Ja,
een
keer, misschien te veel.
Ja, hij pakte op een gegeven moment een keer een bal van de voet van Timber, die helemaal gek werd. Ja. Dus hij ziet... leuk voor de jongen nogmaals dat hij een assist heeft, maar ik ben nog niet echt helemaal overtuigd. Dat ik denk van, okay, deze jongen...
Moet hij meer de kans gaan krijgen?
Nou, ja, sowieso. Dat denk ik wel. Hè? Want je moet het ook wel eens voor iemand nu 5 wedstrijden laten staan. Hè? Want we zagen tegen Celtic Diarra invallen, deed hij goed. Speelde tegen Telstar een mindere wedstrijd.
Stuttgart, echt slecht.
En, maar daarna zien we hem dus niet meer. En nu staat Borges er weer in. Sauer is dan ook weer terug. Maar eigenlijk zou het toch heel fijn zijn om dan te zeggen van, laten we Borges nu eens gewoon 5 wedstrijden de kans geven. Ook voor de jongen, dat hij wat vertrouwen proeft.
Ja, ik sta er aan de ene kant, hè, geurt die jongen, dat je zoiets hebt van, oké, die zijn kunsten vertonen, maar je speelt bij Feyenoord en je moet er staan. Het is niet dat jij bij een subtop speelt of bij een kleine clubje dat je kan zeggen, weet je wat, blijf jij maar 5-6 wedstrijden staan, ongeacht jouw prestatie.
Maar het is toch juist lekker ook om dat vertrouwen te voelen, dat je inderdaad een paar wedstrijden de kans krijgt. Je zegt niet van tevoren, jij gaat 5 wedstrijden spelen, maar dat je wel denkt van, oh, ik speel nu een keertje en dan weer in deze maand niet.
Ja, maar
niet
als het ten koste gaat van de prestatie, waardoor jij wedstrijden niet kan winnen.
Nee, oké, okay, maar jij weet zelf ook dat zeker als een aanvaller is het heel fijn als je weet dat je van een trainer een aantal wedstrijden de kans krijgt. Precies. Kijk nu naar Noah Lang bij Napoli. Weet je? Speelt nu een aantal weken en
scoort ook.
Vertrouwen van de trainer. En gaat steeds beter spelen. Nou ja, weer een voorbeeld van geef de speler vertrouwen.
Zou Tankstedt al een beetje vertrouwen nu krijgen met zijn goaltje?
Nou ja, het is heel fijn voor hem, maar dat... Ik heb daar nog te weinig van gezien.
Nee, dat is ook hij maakte de 6-0. Toen dachten we, nou, dat zal dan ook wel de uitslag worden. Totdat er nog diep in blessuretijd een indirecte vrije trap werd gegeven aan PEC Zwolle. Ja. Was dat een terechte?
De bal werd bewust teruggespeeld richting de keeper. Ik kon alleen niet zien van welke voet hij kwam.
Nou, dat leek toch Fabeschi te zijn en die speelt bij PEC.
Ja, dan was het niet terecht.
Nee.
Maar dat is het enige wat ik niet goed kon zien. Maar als een Feyenoorder dat had gedaan, dan was het een terechte terugspelbal.
Hij kwam van de
Feyenoorder.
Weet je
het zeker?
Hij kwam van de Feyenoorder.
Ik heb net nog een keer of 15 achter elkaar heel snel
teruggekregen. Met een loop zo erbij.
Met een loop,
dat is al lastig.
Ja, en daar, ja, het leek echt op dat Fabeschi die bal het laatste zetje gaat. Het is heel moeilijk te zien.
Daarom.
Daar mag de VAR dan niet aankomen.
Nee, maar laten we gewoon blij wezen dat het 6-0 was. En nogmaals, arbitrage maakt ook wel eens een fout. En hier ook. En laten we daar niet moeilijk over doen.
Dat is wel jammer, want PEC had al 21 jaar niet tegen Feyenoord in de Eredivisie gescoord in de Kuip.
Ja, wel liever bij wat Gert wil altijd. Gert, weet je ook alweer?
Wel Samson, misschien ben je daar van in de war.
Dat was het.
Nee, maar kan je die ook al aandoen?
Ik vind het is wel beter dat het bij 6-0 gebeurt dan inderdaad bij 1-0 of 1-1.
Ja. Wat we ook nog zagen in deze wedstrijd, dat kon natuurlijk vanwege het scoreverloop, is dat er wat jonge spelers zagen. Kraaienveld en Ouargui. Ja. Ouargui is 17 en er is gedoe. Met zijn contract?
Ja, gedoe met zijn contract. Hij wordt in februari 18. Contract loopt na dit seizoen af. Mag dus vanaf januari met andere clubs ook gaan praten. Heeft al jaren bij Feyenoord in de Academy gespeeld. Komt van Zeeburgia, waar ook Reed uiteindelijk ooit is begonnen. En toeval of niet, hè, het contract van Timber, daar zit nog altijd geen schot in. Ja, Ouargui heeft toevallig hetzelfde management en er zit ook nog geen... Ja, geen krabbel onder een nieuw contract. Wel, ja, het is wel een jongen die veel potentie heeft, maar voorlopig nog geen groen licht.
Is dat toeval, hetzelfde management, hetzelfde problematiek? Of daar een rode draad in zitten?
Nee, ik denk puur dat ze gaan kijken naar de speler. Of dat ze misschien iets proberen eruit te halen, een beetje onder druk zetten. Van, we mogen nu met andere klus praten, dus jullie moeten over de brug komen. Dus kom maar met iets wat wij gepast vinden voor de speler.
Ja.
Dat je daarin moet zoeken.
Oké, okay. Nou goed, we hebben ze in ieder geval gezien.
Kruijf trouwens ook deed ook prima.
Ja, goed hè?
Goede paas ook. Ja. Dus,
Op naar Boekarest. Wat staat Feyenoord te wachten?
Ja, wat staat Feyenoord te wachten? Een tegenstander eigenlijk waar ze een seizoen hebben dat niet helemaal loopt zoals ze dat van tevoren hadden gehoopt. Ze staan ergens in de middenmoot van de competitie in Roemenië.
Achtste
van de 16.
Heeft toch al een andere Nederlandse club tegen gespeeld?
Go Ahead.
Ja.
Ja, dus, ook in de beker uitgeschakeld. Dus ze staan wat dat betreft één keer gewonnen in de Europa League.
Maar gaan we Dennis een Feyenoord 1 zien? Een eerste opstelling, eerste keus. Dat vecht voor de laatste kans in Europa of gaat er al geanticipeerd worden op Ajax uit?
Dat lijkt mij wel. Als je nu niet alles op alles zet,
die laatste kans.
Je kan je niet permitteren.
Ja, en ik denk wel dat je moet gaan kijken vooral. Ja. Wat gaat er inderdaad gebeuren met Ahmed Hodžić? Met Watanabe is...
Stijn.
Stijn inderdaad. Ook voorin. Wat ga je daar ook weer doen, vooral aan die linkerkant? Dus, maar als je echt nog wat wil doen daar in die Europa League, dan zul je echt alles op alles moeten zetten. Want als je deze verliest, is het klaar.
Ik heb die fout natuurlijk gemaakt toen de wedstrijd tegen Braga. Als je met een compleet andere aanvoering gaat spelen in de eerste wedstrijd.
Welke zeven andere plekken geloof ik.
Ja, dus de eerste Europese wedstrijd pakte 3 punten en dan zit je gelijk. Dus ik denk niet dat je nu kan permitteren om te zeggen, weet je wat, we gaan met een B-ploeg spelen.
Jij gaat daar naartoe met Dennis, hij gaat er verslag van doen. En dan gaan we het er vrijdag weer over hebben. Dan gaan we naar Sparta, dat won weer voor...
Geen jouw Boekarest trouwens.
Nee, mogen we niet meer zeggen. Sparta won weer eens na 4 wedstrijden met de geschorste trainer Mauri Steijn op de tribune. Van NAC met 1-0. Wat een wedstrijd. Wat een enerverende middag. Heerlijk, het regende en het regende kansen. Het had 5-5 kunnen worden.
Ik denk dat de man op de match Drommel was.
Nou, niet normaal, hè?
Ja,
Mito is de matchwinner, maar Drommel is de man op de match.
Ja, natuurlijk. Mito speelde ineens een hele goede wedstrijd. Maakte een goede goal, maar had veel balverlies. Deed af en toe rare dingen. Maar Drommel is gewoon letterlijk 3 punten bezocht.
Ik zag na afloop een statistiek dat Drommel samen met de bussen van Go Ahead de keeper met de meeste reddingen van dit eredivisieseizoen, 67. En ik denk dat er 57 van die wedstrijd van afgelopen weekend waren. Want wat die er allemaal uit van te houden was echt
onvoorstelbaar. Het
probleem bij NAC ook, hè, dat ze gewoon een heel moeilijk doelpunt te maken.
Bij Sparta ook, Ali.
Bij Sparta ook. Maar
en dan is het lekker dat je Drommel op doel hebt.
Dus die hebben gewoon echt 3 punten bezocht. Ja. Meer kan je er niet van maken.
Dat is ook niet voor het eerst dit seizoen dat hij zich kan onderscheiden.
Wie is de aanvallerstrainer, de spitsentrainer van Sparta op dit moment? Die heeft nog wel eventjes werk.
Ja. Ja, nou ja, Laurens is natuurlijk wel belangrijk bij die goal van Mito. Hè? Echt een mooi overstapje.
Zeker wel.
Ja.
Maar onze vriend Oefkier, die...
Die had er na een half uur, had hij echt serieus 4 keer
ik heb het gezien.
Kunnen scoren.
Ik heb het gezien. Hij mist, en dat sommige spelers hebben dat, maar hij mist op dit moment nog te veel rust.
Bal op de lat, rebound van de lijn gehaald, bal over en naast.
Hij krijgt op een gegeven moment, hij had vorige week al, of 2 weken geleden, had hij een bal in de blessuretijd die hij... eigenlijk te wild een loodje over de keeper wilde schieten. Nou, oké, prima, dat kan nog. Maar gisteren had hij ook, krijgt hij een bal en dan moet hij met links, omdat zijn voet niet helemaal uitkomt. Hij komt niet uit met zijn pas, maar hij heeft zoveel tijd. Maar omdat hij niet om zich heen heeft gekeken, hij mist dus even de rust. En als hij die bal nog een stukje opzij legt, dan schuift hij hem zo in de hoek.
Ja, ja.
En daar mag hij ook 18 voor zijn, want zo oud is hij volgens mij, 17, 18.
Het is een jongen met potentie, en dat is trainbaar.
Zeker, daarom zeg ik, zit toch wel wat tijd voor de spitsentrainer in.
Als hij echt een stap wil maken, dan moet hij ook zijn verkeerde been gaan trainen. Zodat hij daar ook comfortabeler mee wordt. Want je krijgt niet altijd de tijd om nog even een stapje te maken.
En Dennis, Sparta en AZ zijn eruit voor een winterse transfer. Wat is hier te lachen?
Nou ja, ik wilde Mark van Bommel even aanhalen. Die heeft zijn hele leven niks met zijn linkerbeen gedaan. Maar die is toch wel zo ver gekomen.
Ja. Vind je?
Jij wil ook wel stijf rechts, toch? Of niet?
Ik kom best wel veel met links.
Ja, wat dan?
Alleen, het heeft me niet bij Barcelona gebracht.
Een weekendje.
Ja.
Sparta en AZ zijn eruit als het gaat om Oefkier en een winterse transfer. Maar Oefkier moet er zelf nog uitkomen met AZ.
Ja, dat is uiteindelijk ook wel handig in zo'n transfer. Dat hij er zelf ook nog uit gaat komen. En dan gaat Sparta een heel mooi bedrag bijschrijven. 4 miljoen gaan ze daar ook zelfs aan overhouden.
Netto, precies.
Ja, inderdaad. Want hij komt dus uit de eigen jeugd. Hè. Er zit geen percentage dus voor een vorige club. Ook geen percentage voor hem opgenomen in een contract dat afgedragen moet worden. Dus de volle buit gaat dan naar Sparta.
Ja, Ejo Boefkie was gisteren zelf niet beschikbaar voor interviews. Maar zijn goede vriend en ook gisteren basisspeler, Ioni Santos, die was dat wel. En die is ook blij voor Oefkier.
Ja, iedereen vindt het mooi voor hem. En hij heeft gewoon een mooie stap gemaakt. En het opent ook weer deuren, zeg maar, voor andere jonge jongens. Om zo'n stap te maken, zeg maar. Dus het is mooi dat zo'n jonge jongen voor zo'n goede bedrag naar AZ gaat. Ja.
Heeft het jezelf al doen nadenken van, nou, er is wat mogelijk?
Ja, zeker weten, zeker.
Er heeft nog niemand zich gemeld?
Nee.
Nee, mooi, vond hij wel even een beetje moeilijk om te beantwoorden. Eerste basisplaats, hij stond op 10. Gewoon de voorkeur gekregen boven Duivenstein.
Ja.
Dat is ook wat.
Ja.
Ja, Duinstein, dus, ik vind Duinstein wel een leuke voetballer. Maar als je niet de vorm hebt...
Ja, lijkt eigenlijk een beetje op Duinstein als ik er zo naar je kijk.
Ja, dat, ja, zou hij ook wel willen. Ja. Nee, maar als je niet de vorm hebt die ze graag willen zien... en andere jongens laten het dan wel zien... Ja. Ja, dan pakken die ook een kans. Nou, dat is nu.
Maar hij moest zich geblesseerd af, die Santos. Eerder al Kitolano in de rust. Dat was wel een probleem bij Sparta in de tweede helft. Hè? Dat die twee eraf waren.
Ja, omdat je Kitolano natuurlijk heel veel loopvermogen. Goed aan de bal. En deze jongen, je zag het ook... Hij knalde overal bovenop, zat ook overal bij. En dat heb je nodig, vooral op het middenveld, om die slag te winnen. Met ballen die tussen vallen, de tweede bal, als je die ook kan opvangen. Dat bepaalt net of je aan aanvallen toekomt of dat je moet gaan verdedigen. En op het moment dat zij wegverdienen, zag je dat die balans een beetje de andere kant op viel.
Wie weet wordt die Santos wel de volgende, waar er miljoenen aan worden overgehouden bij Sparta. Want ja, Oefki die gaat het. Maar het volgende talent heeft zich ook alweer gisteren aangemeld. Younes Jabber El Meftahi. Tahi, spreekt dat goed uit?
Voor de eerste keer doe je het beste aan.
Ja, 18 jaar, had toch een grote kans ook. Is dat een groot talent ook?
Dat hij talentvol is. Als je op je 18e bij Sparta mag invallen, ben je een talent. Dat vooropgesteld. Ja. Het is nu aan de jongen om dat ook tentoon te stellen. Op het moment dat hij nu kans gaat krijgen, wedstrijden gaat spelen, zoals Oefki dat ook heeft gedaan, dan pakt hij zijn kans. Hij zag gelijk dat de dreiging vanaf kwam. Elke keer hoog niveau aantikken, gevaarlijk zijn, een doelpunt maken.
Dat had wel lekker geweest als hij gelijk die goal had mee kunnen pakken. Ja, dat was een geweldige aanval. Ja, 1-1 met de keeper.
Dat geeft je zo'n boost. Ja. Weet je, maar nogmaals, dat hij talentvol is, dat zie je. Anders lopen daar niet.
Ja. Wat is er met Van Aanholt aan de hand? Ja, die speelt niet meer. De Klein speelde nu weer.
Ja, lijkt dan deze derde linksback te zijn dan.
Ja, maar het gaat een beetje op en af, hè. We hebben hier, ik kan me herinneren dat wij hier een aantal maanden geleden over Van Aanholt hebben gehad. Dat hij op de bank zat. En de laatste weken toch weer speelde.
Ja, omdat Quintero in het centrum moest. Omdat Martens Indy geblesseerd was. Maar nu speelde Klein.
Zeker, dus hij is nog steeds niet op het niveau waar Stijn hem op wil hebben. Ik denk dat er aan de hand is. Ja.
Het is best wel bijzonder als iemand met zijn enorme staat van dienst... als je dan nu een soort van derde linksback ineens bent.
Ja, dat zegt meer over zijn vorm, denk ik. Want ik denk dat Maurie Stijn een Aanholt in zijn goede vorm altijd wil opstellen.
Ja, zo is het. Ja. Hoe dan ook, prima 9e plaats op dit moment voor Sparta. Hoe even niet naar beneden te worden gekeken. Want ja, eigenlijk weet je nooit echt waar je bij Sparta nou aan toe bent. Dat erkent ook Julian Baas.
Ja, dat is inderdaad wel het bizarre van ons seizoen tot nu toe. Ik denk dat we echt wel een leuke ploeg hebben. Alleen dat het inderdaad te wisselvallig is. En zelfs in één wedstrijd vandaag denk ik dat het verschil tussen de eerste en de tweede helft gewoon echt heel erg groot is. Ja, daarin moeten we gewoon stabieler worden. En we houden wel weer de nul, dus dat is wel hartstikke goed. Maar vraag me niet hoe, want ja, ze hadden er ook 3 of 4 kunnen maken. Dus ja, heel bizar.
Ja, 3 of 4, maar dan rond hij echt af naar beneden. Ja. Dat zou ook 13 kunnen zijn. Nou ja, goed.
Het is fijn dat een jongen wordt geïnterviewd die mooi netjes articuleert en goed ABN spreekt. We krijgen natuurlijk wel eens van die straattaalinterviews te zien.
Dit kan jij waarderen?
Dit kan ik zeker waarderen, ja.
Oké. Nou, ja. Fijn dat je het even adresseert. Kan jou ook wel nog goed verstaan.
Fijn. Ja, dat zijn toch bepaalde redenen waarom ik hier zit.
Ja, soms moeten we het ondertitelen, hoor. Maar Excelsior, dat moest gaan tegenhouden tegen FC Groningen. Deed dat kranig. Maar ja, uiteindelijk terecht een 0-2 nederlaag wel tegen FC Groningen.
Ja.
Ja. Zal wel dat kwaliteit. Wel weer een leuke wedstrijd. Ik bedoel, het was Sinterklaasavond, maar heerlijke partij.
Hoop rode kaarten.
Ja, 2. Ja, de eerste van Excelsior, die van Middeldorp, ja, die kon je wel voorstellen.
Die zat volgens mij boven zijn enkel.
Nou, ja, ik zag het hele onderbeen zag je doorbuigen.
Ja, ja, maar Wout Weghorst bloedde gisteren ook, of zaterdagavond. Ja, maar dat was niks aan de hand. Was gewoon,
en die rente kreeg twee keer geel, omdat hij te langzaam naar de kant liep.
Ja, hij stond aan de overkant bij de zijlijn.
Ja. Ik dacht even nog even...
Maar ik ben het niet helemaal eens, hoor. In de zin dat Excelsior heel terecht verloor. Weet je, ik vond Excelsior ook de eerste helft weer. Ik heb kansen gezien van Excelsior om te scoren. En ik denk als ze hem wel maken, dat we dan...
Die Simon Jansen nog op de paal.
Dat het niet even dan denken we, oh nou, die wedstrijd hebben we terecht verloren. Ik vind dat heel erg zonde. En ik denk dat Excelsior heel erg baalt dat ze deze wedstrijd verloren hebben.
Want Dennis, hoeveel ze zou Excelsior staan als Van Gassel niet bij Excelsior zou spelen?
Ja, dan denk ik misschien dat Geertsen dan tegen zou komen als hij aan het verluid is. Maar, dat vind ik wel erg wel bijzonder ook als je ziet hoeveel
ballen die er weer...
Er is wel niks mis mee, hè?
Nee.
Ja, die gaat, ja, komt er ook wel weer.
Maar Van Gastel, fantastisch.
Ja, ja, fantastisch. Ja. Nee, echt veel goede reddingen ook. Zelfs een soort katachtige reflex ook nog. Hè. Ik heb nog opgezocht. 58 reddingen gemaakt dit seizoen in totaal.
Serieus?
58 al. Ja, dus dat is niet eens het meeste. Want dat zei ik net al inderdaad. Dat was dus drommel. Ja. Maar ja, ik vind hem sowieso bij Excelsior daarin wel echt een verschil maken. Het zou ook wel lekker zijn als je dan inderdaad zoveel reddingen hebt. Dat je ook een keer daar punten uit gaat halen. Want we hebben het hier veel vaker over gehad. Dat hij er zoveel tegenhoudt. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel lekker dat je niet steeds met 1-0 of met 2-0 dan verliest, maar dat je er ook een keer wat meer uit gaat halen.
Nou ja, goed, nu werd er verloren. Daarvoor waren er natuurlijk wel overwinningen op Ajax en op NAC Breda. Daardoor staat Excelsior nu 13e. Het blijft inderdaad goed om te zien dat Excelsior altijd wil voetballen, ja, ongeacht de tegenstander. Aanwind voor de Eredivisie, Ali?
Maar dat heb ik altijd met Excelsior gehad. Voor als je uit tegen Excelsior moet, dat kleine stadionnetje, dat kleine veld, waar ze dan al terug willen zetten. Dus de aanwinst is het zeker. Ik vind het altijd heel mooi als kleine clubjes met beperkte middelen toch dit op de been kunnen brengen. Dat hebben ook wel zijn charmes, vind ik.
Ja, wat de meesten zullen zeggen, denk ik, voetballers ook, van ja, klein stadion, klein veld, dat is helemaal geen aanwinst. Maar Excelsior is dus wel een aanwinst.
Voor mij wel. Ja. Dat is een traditionele club.
Qua voetbal?
Qua voetbal ook, 100%. Dat is waar ik altijd naar kijk, van wat brengen ze, hè? Wat voegen ze toe? En ik vind wel dat ze iets toevoegen. Heb ik ook met Telstra trouwens. Hè? Niemand had dat verwacht. Een goede trainer, een leuke ploeg om naar te kijken. Die willen aanvallend voetbal spelen.
Ja, we moeten het hier wel laten.
Nu al?
Ja, nu al. Ik werd er een beetje zenuwachtig van. Ik dacht, er komt maar geen punt bij je. Dankjewel, Ali Boezabon, Dennis Kalenburg, Geert den Oude. We zijn er vrijdag weer met FC Rijnmond. Dus na FCSB tegen Feyenoord. Graag tot dan en een goede week. Hello.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.